Hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe aflevering van 1920 Clubhouse. In aflevering 3 bespreken we uiteraard de allereerste klassieker in het vrouwenvoetbal. Alles wat er gaande is in de NWSL, de Champions League en andere leuke nieuwtjes. Dus laten we snel beginnen. Hallo Hasna.
Hallo Zinzi.
Hallo.
Nu een beetje in dezelfde timezone, hè? Dus het is...
Voor het eerst in lange tijd.
Ja, wennen onwennig. Maar ook wel fijn dat we niet terug hoeven te tellen en rekensommetjes hoeven te maken.
Precies. Ik ga meteen beginnen met een huishoudelijke mededeling. We gaan namelijk de podcast 2 wekelijks opnemen in plaats van wekelijks. Dus dan zijn jullie daar bij deze van op de hoogte. En laat ik dan meteen in de Eredivisie duiken. Ik heb een overzicht voor jullie gemaakt van afgelopen weekend. Dus daar gaan we. Afgelopen weekend heeft Twente weer even wat schade ingehaald in de wedstrijd tegen Excelsior, die met 7-1 werd gewonnen. Fenna Kalma stond 4 keer op de goede plek, Stolse 1 keer en Bente Jansen maakte er 2. Elouzie, oudspeelster van Twente, scoorde inmiddels een penalty voor Excelsior. Amber Verspaget zette in de 22e minuut ADO Den Haag op voorsprong tegen PSV en de ploeg van ADO wist het vervolgens vast te houden. Na niet de gehoopte start te hebben gehad, is deze eerste overwinning wellicht wel het setje wat ADO nodig heeft. En dan PEC Zwolle. Ik denk dat ik wel mag zeggen dat het team ons ontzettend heeft verrast in de seizoenstart. Afgelopen weekend maakten ze het eerste doelpunt tegen Heerenveen. Maar Heerenveen maakte het laatste doelpunt. Zelfs met deze 1-1 uitslag staat PEC nog steeds bovenaan de ranglijst. En dan de allereerste klassieker Feyenoord-Ajax. Ik was erbij en het was de hele middag in de regen. Onder een misschien net iets te kleine paraplu staan meer dan waard. 61% van jullie VV Kicks volgers en 1920 luisteraars hadden aangegeven in onze poll dat Feyenoord zou winnen en jullie kregen gelijk. Alhoewel de echte eerste kans van Ajax kwam, was het Feyenoord die met zo'n 30 minuten op de klok al 2-0 voor stond. Ajax kwam terug met de snelle goal van Nordam, maar toen Potthof in de fout ging was het eigenlijk wel klaar. En wie anders dan Pia Rijsdijk, de geboren Rotterdammer, maakte het feest compleet met haar 4-1. Naast de 5 goals kende de wedstrijd ook gele kaarten, een rode kaart, een gemiste penalty en hele fanatieke supporters. Kortom, alle ingrediënten voor een klassieker waren aanwezig. Has, heb je kunnen kijken?
Ik heb zeker kunnen kijken en sterker nog, ik had een beetje geluk, want ik moest een vlucht pakken. En die vertrok toen ik mijn itinerary kreeg voor de luisteraars. Ik ben nu met de mannen interland. In Bulgarije met de Curaçaose nationale ploeg. En ik kreeg dus mijn reisschema. En daarop stond 13:50 vertrek op zondag. De dag van de eerste klassieker. En ik dacht echt van ja, ik kan niet. Maar uiteindelijk is het goed gekomen. Omdat we een klein beetje vertraging hadden. En ik natuurlijk er op los kon streamen. Dus ik ben heel asociaal in een hoekje gaan zitten. Zoals mensen wel inmiddels van me gewend zijn. En ik heb kunnen kijken. Helaas niet op een groot scherm. Helaas qua timing net niet in Rotterdam. Maar wel voor de verandering in het land. Dus laten we dat maar meetellen.
Dat is al heel wat, ja.
Nee, maar ik heb gekeken. Ik heb voor iedereen die me een beetje kent, ook in mijn persoonlijke levenssfeer, is het misschien een beetje tegenzijdig, maar ik heb er echt genoten. Ik heb echt genoten van zeg maar het lef waarmee Feyenoord de eerste klassieker heeft gespeeld.
Ja. Ja, ben ik met je eens. Ze waren echt gewoon... Ze stonden er, ze waren fel. Het was echt heel tof om naar te kijken. Echt, ja. Je zag gewoon aan alles dat zij dit...
Ze wilden winnen.
Dat ze het wilden.
Ze zijn gekomen om te winnen. En het leek echt alsof Ajax niet door had dat dit een historische wedstrijd was.
Ja.
Ik bedoel, tuurlijk, je hebt... ik wil niet eens zeggen pech. Je krijgt een rode kaart. En dan denk ik ook vanuit een routinier voor degene die ook de wedstrijd hebben gezien en die het niet hebben gezien... Ga vooral terugkijken, want honestly, dit is een podcast over vrouwenvoetbal. De eerste klassieker ever, dat moet je gewoon zien, punt. Naar de rode kaart van der Gracht.
Ja.
Weet je, dat zijn ook momenten waarvan je denkt van eventjes op dit niveau, met haar ervaring, dit soort grapjes haal je niet uit.
Nee.
En dan krijg je die rode kaart. Maar het is zeg maar, die hele ploeg, er mist gewoon die will to win. Hè? Zeg maar even de vechtersmentaliteit. En dat is wel iets van een traditionele klassieker. Men gaat gewoon, ja, het is, it's passion as well, right? Dat zijn de wedstrijden Zeker. Waar je voor leeft. En nou, ik miste dat een beetje bij de Ajax-vrouwen.
Ja.
En bij Feyenoord was dat echt gewoon op en top aanwezig. Ze speelden thuis. Voor het eerst. Een klassieker. En die gingen ze winnen. En dat hebben ze ook gedaan. En gewoon met swag, right? Dat Zeker. Is wat Feyenoord heeft gewoon met swag gewonnen.
Ja. Ja, nee. Ik ben het helemaal mee eens. En ik denk ook dat misschien ergens een thuisvoordeel voor Feyenoord ook fijn was. Want de supporters waren echt fantastisch. Ik denk dat de Spulsus ook wel een beetje vleugels heeft gegeven. Ze lieten regelmatig van zich horen. Zowel voor, tijdens als na de wedstrijd. Ja, het was gewoon tof om te zien dat die supporter was die dacht. Het was gewoon vol Varkenshoord. En het was een hele leuke beleving alleen al daardoor. En ja, dan heeft zo'n wedstrijd ook nog eens alles wat je in de klassieke hoopt dat er gebeurt. Niet chic inderdaad van de Gracht. Terecht de rode kaart in mijn ogen. Benadeel je team mee. En ik denk dat vanuit Ajax ja, de meeste kansen vanuit Grant kwamen. Maar ja, dat Feyenoord echt hier duidelijk de bovenhand had. En gewoon, ja, wat we al zeiden. De wil om te winnen spatte er gewoon vanaf. En dat voelde je gewoon toen je daar was.
Maar kijk, puur op papier. En we hebben het, weet je, begin van het seizoen ook besproken. Zeker wat betreft het transferseizoen wat Ajax heeft gehad. Dat ik een beetje mijn doubts had bij wie ze erbij hebben gehaald. Hoe de ploeg in elkaar zit. Ja, wil je aan de top van Europa gaan meedraaien, moet je op een gegeven moment echt nu je koers gaan veranderen. En Feyenoord speelt een veel beter seizoen dan we hadden verwacht van hun eerste seizoen. Je ziet ook dat ja, de strategie van Manon Melis om op te bouwen, om niet meteen de Eredivisie in te stappen. Speelsters zoals een Pia Rijsdijk, Routinier, die bewust ervoor kiest om terug te komen, om in dat Feyenoord-shirt te spelen. Is niet aan wij maar waar jullie me al jaren over horen praten. die dan ja, toch wel gewoon een doel staat. En natuurlijk zijn er dingen die ook beter kunnen bij Feyenoord. Maar even serieus, hè, dit is het eerste seizoen dat ze meedraaien in de Eredivisie. En ze doen het fantastisch goed.
Zeker.
En dat ja. je dan deze wedstrijd ook meepakt. Nou ja, wat dat doet voor het vertrouwen van die ploeg. Dat is gewoon awesome. Maar Ajax draait al jaren mee. En Ajax heeft Champions League ervaring. Ajax wil met de top van Europa gaan spelen. Maar dat red je zo toch gewoon niet. En als je dan je speelsters terughaalt. Moeten die niet dit soort foutjes gaan maken. Want het is geen foutje. Het is gewoon, ja, ik weet niet. Ik snap niet. Ik snap het gewoon niet.
Nee. Nee, ik weet ook niet wat dat was, maar
ja, wat gaat dan, ja, misschien dat Lee daar wat meer inzicht in kan geven, hè? Wat gaat dan door je hoofd dat je toch wel een soort van, kijk, we hebben het niet over een rode kaart voor een reden dat je denkt van, nou, dit is nog, weet je, like, it happened in play, like, dit was gewoon compleet onnodig.
Ja.
Maar goed, voor zover mijn frustratie over die rode kaart. Maar kijk, it does reflect uiteindelijk op het idee ook van we willen speelsters vanuit de Eredivisie ook gaan inzetten op Oranje. We willen speelsters ietsjes langer houden in de Eredivisie. Mm. Dat ze niet meteen wegtrekken, niet meteen naar het buitenland gaan. At this rate dan zullen die speelsters ook gewoon naar het buitenland vertrekken.
Ja.
Het niveau van de Eredivisie, wedstrijden zijn leuk. Natuurlijk, het is competitief, maar en daar zullen we het zo ook over hebben. Als je dit vergelijkt met een Champions League wedstrijd en een Twente die er dan een beetje keihard gewoon onderuit gaat in de voorronde van de Champions League. Ja, op een gegeven moment moeten we ook gewoon in Nederland serieuze stappen blijven doen. We hebben de potential om een van de sterkere leagues ter wereld te zijn. Dan moeten we daar ook echt gewoon voor gaan knokken.
Laten we even kijken, want misschien is het een goed moment om over te gaan naar onze spraakmaker. Leonne heeft wat voor ons achtergelaten.
Hey. Leon is sowieso onze spraakmaker. Hè? Oef, jongens, jullie horen dit. Gewoon een paar maanden Curaçao. En mijn zinnen beginnen weer met E. Maar goed. Voor zover. Voor zover mijn Nederlands.
Oh, goed. Hier, we gaan even naar Leon luisteren. Wat zij over de eerste klassieker te zeggen heeft.
Please hold for a very important message.
Hallo luisteraars van 1920 Clubhouse, hier Leonne. Ik wil het even hebben over de eerste klassieker bij de vrouwen. Ruim 100 jaar later dan de eerste mannenklassieker was het dan eindelijk zover. Feyenoord-Ajax, en wat was het een geweldige dag. Met een overvolle Varkenoord, heel veel mensen, goede sfeer en ook nog de 3 punten in Rotterdam na een bijzondere wedstrijd. Ik heb erg genoten. Het was mooi om erbij te mogen zijn. Ik weet dat Cindy er ook bij is geweest. En ik ben heel benieuwd of Hasna ook heeft gekeken. En ik zou eigenlijk de volgende vraag aan jullie willen stellen, Cindy en Hasna. Denken jullie dat het realistisch is om de volgende klassieker in de arena te spelen, bijvoorbeeld? Doei doei!
Oké, Has, wil jij die vraag als eerste beantwoorden?
Ik denk dat het tweeledig is. Hè? Kijk, kan het in de arena zijn? Ja, tuurlijk kan dat. Dat is iets wat gepland moet worden. PSV heeft het ook voor elkaar gekregen. Ja, zullen ze de arena uitverkopen? Dat denk ik niet. Maar dan gooi je toch gewoon de eerste ring open. I mean, honestly. Dat zou toch moeten kunnen. Of gewoon de bovenste ring. Pak 4-0-4, ken hem goed. Weet je, dat is niet een... Ja, it's not rocket science. Tuurlijk zou dat moeten kunnen. En ik denk dat dat ook wel gewoon mooi is. Voor degene die luisteren. KNVB, Daphne Koster, weet je. Al onze homies. Ik doe nu gewoon alsof jullie allemaal naar deze podcast luisteren. Stuur ze anders deze clip door. Make it happen. Make it happen. Je kan maar 1 keer voor het eerst de klassieker thuis spelen.
Ja.
Dus how do you choose to go down in history, right? Dat is nu gewoon een beetje de challenge en de vraag.
Nou ja, als je kijkt bijvoorbeeld vorig jaar, stond PSV Ajax op de planning in het stadion van PSV. Daar waren toen die tijd 11.000 kaarten voor verkocht. Nou ja, dat kon helaas niet doorgaan in verband met corona. Maar 11.000 kaarten. Dus ik denk dat het zeker mogelijk is om dit soort wedstrijden in een stadion te spelen. Krijgen we een arena vol? Dat denk ik nog niet. Maar wat jij zegt, ja, dan werk je alleen met de eerste ring.
Kijk, als je me zegt, moeten ze elke week in de arena gaan spelen? Dan zag ik je ook gewoon van ja, misschien een beetje overdreven. Ja. En ja, dat gaat ook niet gebeuren, right? Nee. Maar dan hebben we het wel over, ik blijf het herhalen, de eerste klassieker ooit in Amsterdam.
Ja, zeker.
En waarom hebben mensen dit niet al bedacht? Hè? Like, waarom is het niet al een ding?
Ja.
Right? Voor al die kleine meisjes en jongetjes ook, die gaan dan voor het eerst naar de eerste klassieker in Amsterdam, naar de arena. Dat gevoel, dat is iets wat forever and ever blijft leven.
Ja. Ja, ik vind ook dat ze die gewoon in Amsterdam moeten spelen. En kijken of ze zo'n eerste ring vol kunnen krijgen. Het moet haalbaar kunnen zijn als je kijkt naar hoe mensen vorig jaar kaartjes kochten voor PSV Ajax. Dus waarom die niet? Ik denk ook Valkoord stond
ja,
vol.
Ik zeg, kom met een Twitter petition.
Let's go.
Ja. Right? Wow. Twitter petition, Instagram petition. Like, let's just petition this. Like, dit moet toch wel gaan leven.
Ja.
Lee wist dat we zo gingen reageren. Hè? Lee wist sowieso 1000%. Leonne Sandler, als je luistert, jij wist dat wij zo gingen reageren.
Ik denk wel dat het leuker is voor de meiden en de fanbeleving als je ergens speelt wat niet half leeg lijkt, zeg maar. Dus
ja, maar kijk, als je die eerste ring pakt in de arena.
Ja,
en die tweede ring krijgt. Bedek je dat. Ja, als je die eerste ring vol krijgt, hè, dat of zelfs semi-vol, weet je, dat gevoel alleen al, dak lekker dicht. Dat gevoel alleen al dat je, tenzij het een hele mooie dag is, maar oké, sidetrack. Dat gevoel alleen al dat je in de arena staat. Nou ja, dat zal ze ook wel een extra boost geven, hoor.
Ja.
Kijk, als je elke week in een leeg stadion gaat spelen, tuurlijk is het dan gewoon veel fijner om lekker in je vertrouwde toekomst met gevulde tribunes te spelen.
Mm.
Maar ik denk dat het toch wel een discussie die Lee en ik ook in de podcast hebben gehad, volgens mij een jaar geleden, misschien een seizoen geleden, over een wedstrijd in Italië was het volgens mij. Misschien het ging over AC Milan volgens mij, dat ze in het stadion gingen spelen.
Ja, tegen Juve was dat, geloof ik.
En toen heeft Lee ook en terecht ook aangegeven, want ja, mijn insteek was meer van, waarom doen ze dit niet wanneer het publiek komt? Want ik denk dat ze in Italië ook wel gewoon heus wel het vol hadden gekregen. Maar toen heeft ze ook aangegeven, ja, maar het feit dat ze alleen al in het stadion spelen, dat zal al een extra boost zijn. Weet je, dat geeft al een extra dimension aan een wedstrijd. En ook, het zit ook in een respect to your team. jullie hoeven niet op het trainingscomplex. Daarna spelen jullie in het stadion. Kijk, het is een keuze. Hè? Het is ook niet een keuze die je maakt op economic rationale, right? Het is niet dat je zoiets hebt van, oh, oké, like, dit is economisch de beste keuze die we gaan maken. En ja, Ajax vrouwen, er gaan 40.000 man op afkomen. Ik bedoel, dat weet je van tevoren dat niet gaat gebeuren. Maar als je 11.000 mensen in de arena hebt op de eerste ring, dan heb je ook al gewoon een leuke wedstrijd hoor. Met gewoon prima sfeer.
Ja, dat denk ik ook. Dat zou ontzettend gaaf zijn. Zo'n stadion waar Barcelona en Arsenal gisteren hebben gespeeld, is misschien wel een mooi maatje voor zo'n klassieker. Maar laten we het hebben over de Champions League wedstrijd van gisteravond. Die heb jij vast ook gekeken, Has.
Ik heb zeker gekeken. En nou ja, nu val ik gewoon keihard door de mand, hè. Voor, zeg maar, eventjes de stafleden waarmee ik op pad ben. Als ik dan zeg van, oh, ik heb een call, weten ze precies wat ik ben gaan doen. Sorry guys, maar bij de tijd dat dit, bij de tijd dat deze aflevering online komt, hebben ze het bal vergeven.
Een call van 2 uur.
Ja, precies. Dus, en ook altijd gewoon precies 2 uur, hè? Maar gewoon toeval. Nee, ik heb zeker gekeken en ja, dit Barcelona, even serieus jongens, wat is het genieten. We hebben vorig jaar genoten, maar dit is toch heerlijk voetbal?
Absoluut, ja.
En ook niet zomaar tegen een random Arsenal aan. Arsenal die ook gewoon goed op dreef is geweest dit seizoen. Ook met Mie die het hartstikke goed doet. Nou ja, Miedema, beste spits van de wereld, we blijven het herhalen. En een Tobin Heat ook niet zomaar dat je denkt van, oh ja, een random lijstje speelt. Dus natuurlijk wint Barcelona 4-1. Barcelona speelt gewoon fantastisch voetbal. En nou ja, ik durf te zeggen dat, en sorry Chelsea, dat we toch wel even kijken naar de beste ploeg momenteel. Misschien zelfs wel beste club van de wereld. Durf ik dat te zeggen? Kijk je heel voorzichtig aan, Cincy.
Ja, je hebt het nu al gezegd, dus...
Ja, ik dacht, ik doe er een beetje, weet je, dat stof ik erover twijfel. Maar ik twijfel er niet over. Ja, wat is dat genieten? En eventjes Alexia Putellas, hè? En deze meid gewoon strakke passes. Echt een voetbalintelligentie van hier tot Tokio genieten. Het tiki-taka pressure voetbal wat ze spelen is gewoon, I don't know, dit is genieten.
Ja, en als je dan beseft wat ze nog op de bank hadden zitten. Ik bedoel, Lieke Martens begon op
dat
de bank
dus.
Ook.
Snap je? En die maakt uiteindelijk ook de 4-1.
Ja.
Maar ja, kijk. Nogmaals, Arsenal is ook niet zomaar een ploeg. Als je een ploeg zoals Arsenal gewoon een beetje weg kan spelen, 4-1, nou ja. What more can we say about this, right? Barcelona gewoon goed, ontzettend goed opdreef. Ja, jammer voor Arsenal wel. Weet je, we blijven elk seizoen weer een beetje hopen dat Arsenal... het toch wel een keertje waar gaat maken in Europa.
Ja.
En ja, natuurlijk, als je dan een beetje naar loting kijkt, dan denk je van ja, dan kom je net Barcelona tegen. Maar goed, dat is wel Champions League. You should be able to win from any team.
Precies.
Waar je tegen geloot wordt. Dus that's the whole point of this competition. Maar ja, we gaan het zien. Wat denk je als we zo even durven voorzichtig een beetje een finale al te voorspellen?
Oeh.
Welke twee ploegen het gaan zijn? Maar wel is het nu gewoon een grote domper als Barca straks een team tegenkomt en ze eruit vliegen.
Ja, maar ik denk dat de kans best wel groot is dat Barcelona gewoon weer in de finale staat. Als ze dit vol kunnen houden. We zitten nu pas in de groepsfase nog. Dus misschien... Ik ben wel heel benieuwd naar Chelsea-Wolfsburg vanavond. Want ik ben wel benieuwd... hoe Chelsea nu in dit toernooi zit. En ja, om dan te kunnen kijken van... zouden zij weer kans kunnen maken op zo'n finale plek? Maar ja, het zou me in ieder geval niks verbazen... als Barcelona de finale weer bereikt. Ja, als ik ook kijk naar de statistieken van deze wedstrijd...
Insane.
65% balbezit voor Arsenal. Voor Barcelona.
Ik dacht ik heb een andere wedstrijd gekeken. Ja. Oké.
630 passes, dat is echt, ja.
630, hè? Besef even gewoon.
Paasnauwkeurigheid is 89%.
Ja, precies. Dus gewoon 89% gewoon passing precision. Like,
ja.
Again, ja. Hè? We hebben het gewoon over Ja, dit is gewoon momenteel de beste ploeg van de wereld.
Dan gaat gewoon bijna alles goed.
Ja, hand in vuur. Misschien brandt het af voordat we bij de Champions League finale komen. Maar nu durf ik mijn hand wel gewoon in het vuur te steken hiervoor.
Nou, we gaan het meemaken. Laten we overgaan op het nieuws.
Ja, nee, vind ik mooi om te horen.
Let's go!
Ja, ja, en heel veel nieuws was er zeker de afgelopen twee weken.
Zo.
Jeetje.
Misschien kunnen jullie het raden, maar we gaan beginnen met alles wat er in de NWSL gebeurd is. De speelsters hebben coach Paul Riley beschuldigd van seksuele intimidatie en wangedrag. En dit zou al vanaf 2010 aan de gang zijn. Twee speelsters, Sinead Farrelly en Melanie Shim, zijn nogmaals naar voren gekomen met hun verhaal. Farrelly heeft bij drie clubs onder leiding van Riley gespeeld en heeft meerdere incidenten gemeld, net als Shim. Riley zelf heeft in de afgelopen week alle beschuldigingen ontkend en geeft aan nooit seks te hebben gehad en nooit avances te hebben gemaakt richting zijn speelsters. De meldingen die zijn al een jaar of vijf geleden gedaan. Dat is eigenlijk toen in een soort van
doofpot
beland. Destijds speelden ze voor de Portland Thorns. De Thorns heeft er toen voor gekozen om Riley te ontslaan. Maar eigenlijk is er verder niet echt iets mee gebeurd. De speelsters hebben niet het is niet op de juiste manier afgehandeld. En Riley heeft vervolgens zijn coachcarrière ook door kunnen zetten bij de North Carolina Courage. Onlangs is dit dus opnieuw weer naar voren gekomen. Speelsters zijn weer opgestaan en willen eigenlijk better players protection, zeg maar. Betere bescherming voor hun, voor betere competitie, betere omstandigheden. En het kwalijke is dus dat destijds de NWSL dit heeft afgedaan. Er zou niet voldoende bewijs zijn. Thorns geeft aan toen Riley te hebben ontslagen, maar verder niks te hebben gedeeld in verband met de privacy van de speelsters. Het zijn eigenlijk allemaal een beetje slappe excuses. Inmiddels is het zo dat alle speelsters en clubs in de afgelopen week een statement hebben uitgebracht. Niet alleen binnen de NWSL, maar ook bijvoorbeeld in Canada Soccer en WNBA hebben hun steun betuigd en pleiten ook voor een betere bescherming van de vrouwen. De wedstrijden die afgelopen weekend gespeeld zouden worden gaan niet door. Vanaf vandaag wordt de competitie wel weer hervat. Coach Paul Riley is per direct ontslagen. Lisa Beert is opgestapt. De FIFA is een onderzoek gestart. NWSL is een onderzoek gestart. De Thorns zijn opnieuw hun zaak gaan onderzoeken. En inmiddels zijn ook andere speelsters naar voren gekomen. Oudspeelsters van Australië en Venezuela. Lisa de Venna spreekt zelfs over grensoverschrijdend gedrag door oud-teamgenoten. En de 24 speelsters van Venezuela beschuldigen hun oud-bondscoach Kenneth Ceremeta van grensoverschrijdend gedrag. En het zou hier gaan om fysiek en mentaal gebruik. Dus kortom, er is heel veel gebeurd. Maar hoe nu verder?
Nou ja, ik denk niet eens alleen hoe nu verder. Als we kijken naar, het is ook gewoon painful om te zeggen, maar dit is een tale as old as time, right?
Ja.
Speelsters komen naar voren en nemen dan de stap om iets aan te geven wat heel moeilijk is. Weet je, iets wat je persoonlijke levenssfeer en de rest van je leven zodanig beïnvloedt.
Ja.
Omdat het grensoverschrijdend gedrag is, zeker als het vanuit een machtspositie komt.
Mm-hmm.
Weet je, we hebben het over, als we kijken naar Farrelly ook, die gewoon in elkaar gezakt is op een gegeven moment op het veld, terwijl er gewoon helemaal niks met haar aan de hand was. Al dus het medisch team, omdat je niet weet wat de oorzaak is van zo'n mentale druk van, ik weet niet of je haar verhaal hebt gelezen net, laat ik, maar dat is, ik raad iedereen aan om dat te doen, want het is zo ontzettend moedig van deze twee dat ze dit hebben aangedurfd, dat ze dit gevecht hebben aangedurfd. En weet je, zeker als je dan Mana Shim, dat is een goede vriendin ook van Alex Morgan, die toenertijd ook bij Portland zat.
Ja.
Die ook heeft aangegeven van, hey, dit is niet voor het eerst dat ik dit hoor. En daar is een rapport over gedaan. Kijk, wat de Thorns hebben gedaan, ze hebben die man ook helemaal niet ontslagen. En zeker, kijk, op een gegeven moment in mijn wereld word je dan even ongenuanceerd die man, hè, als je dit soort gedrag vertoont.
Hmm.
Ze hebben hem niet ontslagen, ze hebben zijn contract gewoon niet verlengd. Kijk, daar zit een heel groot verschil in. Want op het moment dat je... En ze doen nu ook gewoon alsof ze hem toentertijd hebben ontslagen. Dat is niet het geval. Je hebt gewoon ervoor gekozen om de easy way out. Want je wist dat het niet kosher was. Je wist ergens dat deze speelsters gelijk hadden. Je hebt ze geïnterviewd. Je hebt eigenlijk een beetje ook aangegeven aan de speelsters van... Hey, laten we dit niet te groot maken. En weet je, we zorgen er wel voor dat hij dan... dat hij er dan niet meer is. That's messed up. Weet je, ja. That's messed up. En je helpt dan ook mee aan de storyline... waarin we constantly... en we zien het ook niet alleen in de sportwereld... we zien het in society... vrouwen niet geloofd worden... op het moment dat mensen grensoverschrijdend gedrag vertonen. Mm. Dit is sportbreed. Ik wil niet zeggen normaal, maar het is wel de norm. Kijk, en dat is het stukje waar, weet je, ik zal niet te diep ingaan op overal waar het fout kan gaan. Want ik bedoel, inmiddels weten we dat wel. Ik was zo wel een klein stukje wat ik heb gelezen over wat Castellanos en haar aanpak daar wel even op ingaan. En de reden waarom is omdat, nou ja, ik best wel onder de indruk ben. Het is een jonge speelster. We weten, ik ben een huge supporter van Dana Castellanos al vanaf haar Florida State University days. Maar zij heeft het net ietsjes anders aangepakt. Waarom? Want zij geeft aan in haar brief eigenlijk, in haar statement. Maar luister, dit zijn de warning signs en dit zijn geen normale zaken. En ik denk als we deze zometeen ook oplezen, dat iedereen, elke vrouw die gesport heeft en zeker op niveau gesport heeft, in ieder geval elementen hiervan terug herkent. Right? Dat betekent niet per se dat je zegt van hey, ik heb dit ook één op één meegemaakt, maar je herkent het wel. Of je herkent het een teamgenoot, je herkent het uit verhalen van andere vrouwen. En dat is het stukje wat ik dan wel weer heel heftig vind, want we hebben dit zoveel jaar, evenwel als collectief nu, moeten verdragen. Soms niet altijd, of niet soms, niet altijd misschien met slechte intenties van iemand, maar we zitten nu wel in een situatie waar dankzij deze twee vrouwen, die ook heel veel shit over zich heen moeten hebben gehad. Ik bedoel, we zijn in een social media age. Paul Riley is een succesvolle coach. Ze hebben het nu kunnen doen omdat ze speelster af zijn.
Ja.
Ze hadden het ook niet kunnen doen. Just go to therapy and learn to cope with it. Maar ze hebben het ook gedaan om juist ervoor te kunnen zorgen en op te staan. Zodat toekomstige speelsters en speelsters in de huidige NWSL in ieder geval iets van een player protection scheme hebben.
Ja.
En
ja.
Kijk, waarom is dat zo belangrijk? Omdat je dan gewoon er ook voor zorgt dat als er een plek is waar deze speelsters naartoe kunnen gaan, dat het ook echt daadwerkelijk serieus genomen wordt. Kijk, Lisa Beer, die was er niet toen dit rapport is ingediend. En die heeft ook niet de structuren om hiermee om te kunnen gaan. Want de NWSL heeft gewoon geen player protection scheme. In ieder geval niet eentje die voldoende beschermt. Ja. Dus wat gebeurt er dan? We kijken allemaal naar Lisa Beer van, hey, waarom heb je dit niet heropend? Nou ja, in hoeverre zijn haar hands tied aan de policy waar zij aan moet voldoen? En het hele doofpot gebeuren van de NWSL, waarin ze dan aangeven van, er is iemand die heeft iets gedaan, maar we gaan jullie niet vertellen wat of hoe ernstig het is. Maar nu zijn ze er niet meer. Oké, toodles, on to the next game. En de speelsters zijn nu echt ook gewoon als collectief opgestaan en hebben gezegd, nee, dit accepteren we niet langer. Kijk naar Abby Wambach ook, die gaat ook met haar verhaal komen. Ja. En voor degenen die haar boek hebben gelezen, weten we al dat er dingen zijn gebeurd bij Magic Jack die niet helemaal kloppen.
Ja.
Right? Dus kijk, in Amerika zijn ze daar nu heel vocal over. Maar ik geloof niet dat dit alleen Amerika is. Natuurlijk zien we het in Venezuela. We hebben heel wat dingen over Colombia gehoord. Maar dit zijn ook dingen die even heel serieus in Nederland gebeuren. Dit zijn ook dingen die in Frankrijk gebeuren. Het zijn ook dingen die in Duitsland gebeuren. Het zijn ook dingen die in Spanje gebeuren.
Ja, ja dus, het is ontzettend... Ja, zorgelijk wereldwijd, en kwalijk.
Precies.
Ja, en wereldwijd. En niet alleen in voetbal ook. Hè. Dit, bedoel, als je kijkt afgelopen jaar in de turnwereld. Ja. Maar misschien is het goed als je dat stukje even voorleest van...
Van Castellanos. Ja, dat zal ik doen. En dan even kijken hier. Kijk, ze zegt op een gegeven moment ook... En dit is iets waar ik ook voor mezelf compleet in herken. Of in ieder geval mijn eigen ervaringen ook in herken. Dat er staan, for a long time we had convinced ourselves that these experiences were normal. I had assumed that this machista environment built on exploitive control and degradation was the price a woman athlete had to pay to be a professional player. Ja, dat is heartbreaking. Waarom? Want dat is ook zo. Je gaat er gewoon vanuit van, kijk, ik moet gewoon hard zijn, want dat hoort erbij. Right? Want op het moment dat er wat rare dingen gebeuren, dat je denkt van, nou ja, het kijk je heel snel van, ja, het is een boys world. En het is een mannensport. En weet je, het if you can't take the heat, als het ware, get back into the kitchen. Like, hoe vaak hoor je dit soort uitspraken?
Te vaak.
Snap je? Dus wat zij ook nu aangeeft, is juist dat ze heel erg geïnspireerd is door deze twee speelsters. En de rest van de NWSL, weet je, tot heeft haar collega voetbalsters, dat het helemaal niet normaal is. En dat ze nu ook inziet dat het gewoon hartstikke verkeerd was wat er gebeurde. En op het moment dat zij naar FSU is gegaan, dus Florida State University, en toen ze door had ook, zeg maar, hoe een staf wel respectvol kan omgaan met speelsters.
Mm-hmm.
Dat ergens iets ook in haar achterhoofd begon te spelen van, oké, wacht even. Dat betekent dat al mijn formative years, al jaren dat, zeg maar, dat zij zich ontwikkelde als, nou ja, meisje, jonge vrouw en als speelster, dat ze eigenlijk gewoon een beetje een abusive culture heeft geleefd. Dus heeft een abusive, like, toxic environment, voetbal environment. En nou ja, daar zit, en dan noemt ze echt een lijstje van dingen waarvan ze zegt van, kijk, het is niet normaal dat een coach uiteindelijk zijn power gebruikt om je te manipuleren om dingen te doen die je niet wil doen. Het is niet normaal voor een coach om mensen om te kopen in exchange voor een favor. Weet je, dus dat is gewoon echt even kijken in hoeverre, like, hoe ver zal jij gaan voordat je daadwerkelijk een klacht gaat indienen.
Ja.
Het is niet normaal voor een coach dat speelsters naar zijn kamer komen om een massages te geven. Dat is echt. I mean, we hebben hem gesloopt uit de podcast, maar eventjes, this is not normal, right? Dus zeg maar, die hele lijst die zij opnoemt aan dingen, zijn dingen waarvan je denkt van, het is niet normaal. En een van de andere dingen die ze ook opnoemt is, het is niet normaal dat een coach je vraagt naar je sexual preference, naar je geaardheid. Dat zijn allemaal punten die niet normaal zijn, maar die we nu ook weer terug zien komen in het verhaal van een Manashim en een Sinead Varelli.
Ja.
Right? Dus, ja, ik weet niet. En dat lijstje gaat nog door. Het staat op Medium. Ik zal zeker aanraden aan iedereen om ook haar stukje even te gaan lezen.
Ja.
En uiteindelijk, wat ze ook aangeeft is, kijk, dat stukje, het is niet normaal om elke keer te zeggen van, nou ja, dat is gewoon, het hoort er maar gewoon bij. Dat is gewoon hoe het is.
Ja.
Right? Dus uiteindelijk, dit is wel iets wat gewoon, het is niet alleen bottom-up, want dat is heel vaak dat mensen zeggen van, ja, maar waarom heb je niks gezegd? Weet je, aan speelsters. Again, tale is all this time. Ja, dan gaat ze, nu gaat ze wat roepen, hoor je dan. Terwijl, als we eventjes al dit soort rapporten naast elkaar leggen, dan denk je wel van, oké, we hebben het over die player safety scheme. Als die in place zou zijn geweest, was dit nooit gebeurd.
Ja. Nee, en dat waar je het nu over hebt, dat is iets wat nu pas gaat gebeuren, toch? Dat gaat nu pas gebeuren.
Ja, en dat is iets wat er ook in, eventjes op de werkvloer, in heel veel bedrijven niet bestaat.
Nee.
Right? En naarmate we eventjes de fight for equality voortzetten, ik hoop echt dat, zeg maar, de volgende generaties, ja, dit soort gesprekken niet hoeven te hebben of terug hoeven te kijken en te denken van, was dat eigenlijk wel een oké situation? Hoe zat dat nou? En dat je vooral niet terug hoeft te, dat je dit soort situaties, al heb je het zelf niet ervaren, niet hoeft terug te herkennen, ook uit verhalen of uit situaties om je heen, right? In je eigen omgeving.
Ja.
Of. Dus ja, dat eigenlijk, dat klinkt heel zwaar eigenlijk. Ja, ik vond het ook heel heftig om te lezen. En naarmate er ook meer speelsters naar voren kwamen, weet je, dat Paul Riley dan nog met een statement durft te komen van, hey, haha, ik heb het niet gedaan. Ja. Kijk hoe succesvol ik ben. En dan toch wel, weet je, dat de agressieve stappen die US Soccer heeft genomen en gewoon meteen zijn license heeft vervolgd. Kijk, dat is dan wel weer, juridisch vraag ik me af in hoeverre ze dat in stand gaan kunnen houden. Maar dat betekent misschien ook wel weer dat die melding die er is gedaan zodanig doorslaggevend is dat ze weten dat ze deze stap kunnen nemen.
Ja.
En dat is het nog erger dat de NWSL toentertijd, maar ook de eigenaren van de Thorns, niet meer hebben gedaan om hun speelsters te beschermen.
Absoluut.
Ze hebben letterlijk gewoon gezegd van, wij gaan je contract niet verlengen, want je weet wat je hebt gedaan, maar even goede vrienden, ga maar naar de courage.
Ja, ze hebben eigenlijk op alle vlakken tekort geschoten om de speelsters te beschermen. En ja, de regels die ze nu gaan invoeren om dat te voorkomen, die komen gewoon te laat. En het is ontzettend kwalijk dat het zo lang in de doofpot heeft gezeten en dat die meiden nu pas na hun carrière daarmee naar voren kunnen komen eigenlijk. Ontzettend moedig dat ze het hebben gedaan, goed dat ze het hebben gedaan. En ik hoop dat dit ook een betere toekomst in het verschiet heeft op dit gebied dan dat de afgelopen decades aan de gang is geweest.
Even dit soort basiselementen, protect your players. Ja. Protect your players, punt. Protect your athletes. Like, dat is, ja, het is, we zijn nu in een era of change. En het doet mij wel goed in ieder geval, obviously niet om deze verhalen te horen. Want het blijft gewoon, ja, ik weet niet. Het blijft gewoon heel heftig.
Mm.
Maar het doet me wel goed dat we nu wel een generatie vrouwen hebben die durven om deze status quo ook te blijven challengen. Het niet te accepteren en het ook gewoon zullen veranderen voor de new generations to come. Dus wat dat betreft, ja, fight on.
Fight on. Ook een nieuwe generatie scheidsrechters. Shona Shukrula, die heeft weer mag weer een nieuwe topwedstrijd aan haar lijstje toevoegen. Ze mag namelijk woensdagavond, dus voor ons vanavond, in de groepsfase van de Champions League de wedstrijd van Real Madrid fluiten. En het is misschien ook wel leuk om te weten dat niet alleen zij als Nederlandse dame mag fluiten, maar dat ook de assistentscheidsrechters, dus Nicolette Bakker en Ashley Den Haan, er zijn als assistentscheidsrechter en Manon Plantsoen als vierde official.
Ja, top. Top. Ja, we zijn allemaal Team Shona in deze podcast. Hè? Dus het feit dat ze weer nu, dat ze nu ook echt gewoon in de groepsfase van de Champions League staat. Ja, fantastisch.
Tof.
En ja, volgende nieuwsitem. Eentje wat ook al een tijdje, waar we al een tijdje op zitten te wachten, maar alsnog fantastisch nieuws. Het prijzengeld voor het EK 2022 wordt verdubbeld.
Woehoe!
De 16 teams die zich kwalificeren gaan een bedrag van 16 miljoen euro mogen verdelen, waar dit eerst 8 miljoen was. Bovendien keurde het uitvoerend comité van de UEFA voor de eerste keer de invoering goed voor een club benefit program, waarvoor een bedrag van 4,5 miljoen beschikbaar wordt gesteld om Europese clubs te belonen die speelsters vrijgeven voor het UEFA Women's Euro eindtoernooi voor hun bijdrage aan het succes van het evenement. Dus dat betekent ook voor clubs dat het heel interessant is om internationals te hebben, want daar krijg je gewoon een vergoeding voor. Dus elke interlandperiode waarin ze speelsters afstaan, dat is trouwens iets wat verplicht is. Dus het is mooi dat het zo verpakt wordt door UEFA. Maar de clubs zijn verplicht om in de interlandperiode speelsters af te staan. En nu, klein stukje ook voor equality, wat we ook bij de mannen zien, is dat deze clubs ook een vergoeding zullen ontvangen voor het afstaan van deze speelsters. Dus all in all een hele mooie ontwikkeling.
Ja, top. Dit is gewoon fijn dat het dat en de vrouwen die daadwerkelijk het EK staan, dat er meer prijsgeld te verdelen valt en dat de clubs hier ook wat aan over gaat houden, want dat gaat er weer maar bijdragen aan de verdere ontwikkelingen. Dus super. En wat ook super is, is dat op vrijdag 15 oktober een wedstrijd tussen Telstar en FC Volendam wordt gespeeld. De Rainbow Match. Beide teams gaan dan het veld op in een volledig regenboogtenue. En dit doen ze om te laten zien dat iedereen welkom is en eigenlijk een statement te maken tegen LHBTI-fobie. Dus ja, fantastisch dat ze in deze wedstrijd daar aandacht om vragen.
En ik hoop dat deze tenues ook te koop zullen zijn. Want zoals jullie weten heb ik trigger fingers. En mijn laapcursus is nog niet vol, jongens. Dus ik kan een collectie daar beginnen te storen.
Ja, dat zou ik eigenlijk niet weten als ze te koop zijn. Maar als ik het heb gevonden, dan laat ik het je weten.
Awesome, thank you.
Dan zijn we nu aangekomen bij de laatste categorie. De categorie waarin jullie een verhaal of vragen in kunnen zenden. En deze keer een vraag die al een tijdje terug is gestuurd, maar wat mij nog steeds bezighoudt, omdat ik eigenlijk ook wel graag zelf het antwoord zou willen weten en verschillende pogingen heb ondernomen om hier een antwoord op te vinden, maar wat mij nog niet gelukt
gewoon,
is.
Je hebt er gewoon een mini PhD-studie van gemaakt.
Ja, serieus. Ik heb echt mensen benaderd om te vragen van hoe zit het nou, maar niemand weet het. Dus ik wil eigenlijk bij deze ook weer gewoon een oproep doen van, heb jij het antwoord? Please let us know, want dan kan ik weer slapen. Maar deze vraag kwam van luisteraar Sanne. En zij vraagt zich af, zij stuurt het volgende. De vrouwen van Ajax spelen met 3 sterren op de borst, maar hebben nog geen ster verdiend in het aantal kampioenschappen dat ze hebben. Hoe zit dat? Want als de mannen en vrouwen de sterren delen, zouden de FC Twente mannen over een paar jaar misschien ook wel met een ster kunnen gaan spelen. Nou, het enige wat ik dus kan vinden is dat het per land verschillend is hoe dit wordt ingevuld. Bijvoorbeeld Nederland heb je 10 landskampioenschappen nodig voor een ster. In Rusland en Turkije 5. Nou, Duitsland hanteert weer een heel ander systeem. Het is ook geen verplichting om te spelen met kampioenssterren op je borst. En als we kijken
zeker
naar...
niet. En nu ook al helemaal de grap, hè? Ajax thuis nu, want dat is ook wel gewoon eigenlijk... Ik onderbreek je juist om dit verhaal te vertellen. Sorry.
Is oké. Okay.
Het thuis nu van Ajax van dit seizoen, wat een beetje een ode is aan het klassieke tenue, zeg maar, van het verleden met ook oud logo op de borst. Als je goed oplet, heeft hij ook geen sterren erop.
Kijk, dat was mij niet opgevallen, maar...
Ja, ja. En reden waarom is omdat het dus een ode is aan een tenue wat toen de tijd nog geen sterren had. Niet vergis, was dat om het even, dat klassieke effect misschien als, nou dat klopt niet. Is het ook een ode aan een tenue om dat, zeg maar, dat klassieke effect te behouden. Dus het is echt gewoon puur een keuze van de club. En ik heb, ja. Ja, ik heb wel zo mijn vermoedens een beetje, als je, als, if you want to hear, if you want to hear them.
Ja, die wil ik heel graag horen.
Nou ja, kijk, ik denk dat het gewoon ook een keuze is van hoe je team projecteert. En wat dat in dit geval ook... Kijk, Ajax heeft altijd naar buiten toe willen brengen. En ook een van de eerste marketinguitingen waar ook onze Lonnie Stentler, als ik me niet vergis, naast Daley Blind staat op de foto. Leone vergeef het, maar als de andere speler was. Maar ik zie je zo nog naast Daley Blind staan op een van de eerste marketinguitingen van Ajax. En dat was vanuit een statement of equality. Leuk dat ze dat zo hebben gedaan. Jammer dat ze dat niet hebben volgehouden daarna. Maar het was het eerste team van het eerste vrouwenteam naast het eerste mannenteam en letterlijk het eerste vrouwenteam ooit. Met zeg maar, ja, wij zijn Ajax. En kijk, als je dat wil uitstralen, dan ga je niet zeggen van, hey ladies, jullie beginnen net. Dus die sterren die wij op het tenue hebben, wat we met trots dragen, weet je, het zijn sterren die de mannen hebben al langer gespeeld, tuurlijk. De mannen hebben 100 jaar voorsprong, we blijven het herhalen. Maar als je naar buiten toe, zeg maar, die trots wil uitdragen, is dat trots voor de hele club. Dus op het moment dat de vrouwen daadwerkelijk die ster gaan halen, gaan we dan ook een splitsing zien in de tenues van Twente. Dus zien we dan de vrouwen ook gewoon in hun eigen tenue met ster. Dat zal wel moeten. Ja. Weet je, dus, en ik zeg dan wel zo van, dat zal wel moeten, maar eventjes serieus. Twente gaat dat echt niet, gaat dat echt niet doen, hè? Eerst de ster van de vrouwen en dan het niet opnemen op het tenue.
Mm.
En nou ja, dat kijk, je ziet die splitsing tussen het mannen- en het vrouwenvoetbal. Kijk, waar het uiteindelijk op neerkomt is hoe je dit naar buiten toe wil communiceren. Ja, wij zijn 1. En nou ja, ik heb dan ook gewoon de persoonlijke mening dat het aan het vrouwenteam is om te zeggen van, hey, ja, wij zijn 1, maar we want to earn our own merits, right? We willen zelf voor onze ster vechten. Maar goed, het komt neer op een keuze van de club en een keuze van de speelsters.
Ja, ik denk ook dat zo'n beslissing wordt gemaakt op het moment dat het zover is. Als Twente vrouwen aan een 10e landskampioenschap zit, dat er dan pas een keuze wordt gemaakt. Net, ja, Braziliaanse vrouwen hebben er vorig jaar ook bijvoorbeeld voor gekozen om zonder sterren te gaan spelen. En ja, Amerika heeft dus al daarin ook een beslissing gemaakt. Maar mocht je hier meer over weten en of denken van, nou, wij zijn hier als club, zijn er al mee bezig. Laat het ons dan vooral weten.
Ja, of we een sterke mening over hebben. Dat vind ik ook altijd gewoon leuk om te horen.
Om te horen. Blijf vooral jullie verhalen en vragen met ons delen. En wij doen ons best om daar dan een passend antwoord op te vinden. Jullie kunnen jullie verhalen en vragen sturen via de Instagram van VV Kicks. En blijf ook via de Instagram-pagina op de hoogte van andere dingen die we uitbrengen, want binnenkort komt er weer een nieuwe aflevering van Kick It Without uit. Elze Huls is al te zien en binnenkort een nieuwe aflevering van een andere speelster van Heerenveen die ik nog heel even geheim ga houden.
Heel mysterieus zo.
Heel mysterieus, ja. Maar je weet nu al dat het de speelste van Heerenveen is. Dus. Ja, ik denk dat we hiermee aan het einde zijn gekomen van de podcast. Hasna, bedankt. Succes vandaag, want jullie moeten spelen straks.
Ja, wij spelen vandaag. Dus ik hoop op die 3 punten. Ik geloof er wel in.
Ik hoop het ook voor jullie. Ik duim met je mee. En ik zou zeggen, tot over 2 weken.
Tot snel.